Welkom terug in onze vergadering. En met genoegen kan ik u melden dat respectievelijk meneer Wouter de Smet verkozen is tot waarnemend algemeen directeur en de heer Michael Kerremans tot waarnemend financieel directeur. We zouden beide heren willen uitnodigen om de eed te komen afleggen hier van voor. We zullen beginnen met Wouter, alsjeblieft, als u kunt komen. Voilà. En dan is het aan Michael Kerremans, alsjeblieft. Of is het Michael? Is het Michael? Michael Kerremans.
Ik zweer de verplichtingen van mijn ambtsvrouw na.
Proficiat. Dank u beide heren en veel succes. Abij, u bent snel, u zit hier al. Zeer goed, zeer goed. Veel succes in de uitoefening van uw functie. Terug naar de orde van de dag en die brengt ons bij de interpellaties. De eerste interpellatie is die van mevrouw Francie van der Wild. Mevrouw van der Wild, u heeft het over de villa. Petrus van der Talen, kortweg de villa in onze gemeente. U heeft het woord, als ik u eventjes mag. Voilà, alstublieft.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het is ondertussen al van de 27e januari 2022 geleden dat ik een vorige interpellatie over deze villa heb gehouden hier in de gemeenteraad. En ik heb toen van schepen Raf de Schepper een zeer uitvoerig antwoord gekregen over de huurtoestand en vooral over de financiële en de materiële toestand van die villa. En daar was toch nog wel wat sprake van wat achterstand van huur, van schade die moest hersteld worden, vooraleer dat die villa terug huurwaardig op de markt zou kunnen komen. Er was ook sprake in uw antwoord dat er een expert zou worden aangesteld, een vastgoedexpert, die de huurrijpheid van dit pand zou moeten gaan bevorderen. Daar waren ook nog bijkomende kosten nodig aan dit pand. Die liepen dan wel tot in de 158.000, had u toen berekend, om dit allemaal klaar te maken. Nu zagen wij deze zomer, dus dat is ook bijna 2 jaar na die interpellatie, zagen wij daar een container staan aan de villa en waren gemeentewerkmannen daar bezig aan het werken. Vandaar dat de nieuwsgierigheid ook opgewekt was en ik opnieuw vragen stel over de toestand van dit pand. Eerst werd er inmiddels zo'n vastgoedexpert aangesteld door de gemeente. En wat zijn hier dan de kosten van? Is er nu een huurder gevonden? Want dat was toch de bedoeling. En onder welke voorwaarden? Werden al die opgesomde werken die in de interpellatie van januari 2022 voorkwamen, zijn die ondertussen dan al uitgevoerd? Hoeveel kosten zijn er reeds geraamd of gemaakt? En is er inmiddels ook een uitspraak over de procedure huurschade en achterstal met de vorige huurder? Dank u wel.
Dank u, mevrouw Van der Wild, Schepen de Schepper. U heeft het woord.
Dank u wel. Goedenavond allemaal, collega Van der Wild, zonder opnieuw de voorgeschiedenis in deze hemel te gaan oprakelen, staan we met het dossier van de villa in een stevige spreidstand alleszins. Hè. Tussen de periode, de opportuniteitsaankoop die zich aangediend heeft in 2015 en het moment dat het Vlaams Gewest nu een voorkeurtracé zal benoemen daarin. Zolang dat daar geen beslissing in genomen is, twee problemen. Enerzijds, ja, de verkoopwaarde van dat pand is daardoor aangetast, sowieso dan, omdat er een onteigeningsmogelijkheid boven het hoofd hangt of boven dat pand hangt. Anderzijds ook, als we daar een voorafname in zouden doen met nu het van de hand te gaan doen, ja, dan gaan we een aantal andere tracés misschien daarin verontrusten of iets anders, dan gaan we daar een voorafname op doen. Dus dat is niet aan de orde. Nu, mijn voorgangers destijds die gingen ervan uit inderdaad dat de lopende kosten via dus een tijdelijke verhuring dat die zouden kunnen worden getemperd. Maar daar is het inderdaad dat we daar twee ongelukkige huurperiodes achter de rug hebben gehad. En bijkomend dat er dan ook berichten van IGEAN zijn gekomen, die eigenlijk voor de gemeente Rumst heeft aangekocht, dat ook er aanzienlijke aanpassingswerken aan dat pand dienen uitgevoerd. Want ook zo'n chique villa moet ook de woningkwaliteitseisen doorstaan. En onder andere naar isolatie enzovoort stelt zich daar een groot probleem. Je hebt het getal genoemd dat daar inderdaad naar voor aanpassingswerken voor, dat je dat eigenlijk op de woning huurmarkt opnieuw zou kunnen aanbrengen. En dat gegeven heeft inderdaad ons besluit aangegeven van kijk, daar hebben we expertise voor nodig. Expertise om zowel de bestemmingsheid tijdelijk of definitief voor ons met kennis en kunde aan te reiken. Maar ook daarnaast, naast dat adviserend gegeven, ook die groep vastgoedexperten proberen aan te schrijven of te betrekken, die ook een portefeuille hebben of de juiste cliëntelen voor om dat pand dan tijdelijk te kunnen bewonen of daar een activiteit in onder te brengen. Daarvoor hebben we dus de afgelopen periode een behoefteanalyse gemaakt, marktonderzoek gedaan en zijn we effectief de procedure ook gestart. Maar nu finaal, tijdens de zomervakantie, is er effectief een bestek gekomen, een raamovereenkomst dat we daarvoor hebben opgesteld voor zo'n vastgoedexpert aan te stellen in het kader van een raamovereenkomst, dus over een langere periode die ons daarin zouden kunnen ondersteunen. Tijdens de colleges van de vakantie is dat bestek ook nog een beetje verfijnd geworden. Ook de korf is vergroot geworden, want we hebben niet enkel de villa daarin ondergebracht. Ook de pastorij van Ter Hagen zullen we als eerste twee en dan in het kader van de raamovereenkomst, als dat goed zou kunnen, ons daarin verder helpen, zouden er ook nog andere mogelijkheden zouden kunnen zijn. We hebben daar wel een aantal obstakels ook nog in moeten overwinnen. Onder andere hadden we, dat zal u misschien zich ook nog herinneren, moesten we het overleg ook nog aangaan met Tree Finance, omdat die voordien al met ons een overeenkomst hadden om een patrimoniumstudie te doen over noodzakelijke investeringen en verbeteringsinvesteringen aan de gebouwen, dus dat we daar niet juridisch ons zouden vastrijden met dit nieuw raamovereenkomst. Dat is geweest. Als we dan ons marktonderzoek hadden gaan, een aantal mogelijke kandidaten ook hadden gevonden, zijn we ook ons gaan bevragen bij andere gemeentes hoe hun ervaringen daar waren. Ik denk dat we bij Stabroek, bij Vreemde, in Ranst, Niel, denk ik dat we daar over zijn geweest. Of dat zijn de werken die er zijn. Maar maandag jongstleden, en het zal allemaal wat samenhangen, is dat bestek effectief buiten gegaan. Een kostprijs daarover voor de expertise, de vastgoedexpert zelf, ja, dat zullen we moeten wachten als daar bij de indieningen, als we de nazicht van de offertes doen, dan kunnen we daar iets meer over geven. Is er intussen een huurder gevonden? Nee, dat is het ook niet, omdat we juist met dat probleem zitten dat ik u zo net geschetst heb. Werden die werken die in uw interpellatie van januari 2022 uitgevoerd? Ook niet, uiteraard. Wat wel is, sedert 2022 is er aan infrastructuurkosten 11.923,89 euro uitgegeven. Infrastructuur of die nutsvoorzieningen die ook nog een beetje minimaal aanwezig zijn. Ik denk dat aan de inkompoort, aan het alarmsysteem, dat daar een aantal werken zijn moeten uitgevoerd worden. En dan beperkt onder groen onderhoud door onze eigen diensten, dus in eigen beheer hebben we dat gedaan. En dat is hetgeen dat u dan tijdens uw vakantiewandeling heeft gezien. Dus dat gaat over een grove snoei, het verwijderen van onkruid, die een oprit in orde stellen. Niet perfect, maar alleszins om niet een verwaarloosbare aanblik daar te hebben. Uw vraag is dan wat dat kosten zijn die eigenlijk in totaliteit nu, want dat is hetgeen waar het er natuurlijk over komt, al gemaakt zijn geworden. Daar heb ik van IGEAN aangeleverd gekregen tot 16 augustus gaat dat over een volledige prijs van dat project van 1.407.231 euro. Daarvan is dan 1.321.000 de aankoop destijds van de grond geweest en dan kosten van IGAN, ook aktekosten enzovoort, van bijna 45.000 euro. Naar infrastructuur toe in heel die periode is voordien in het kader van de verhuringsperiodes is er voor 90.468 in ordestellingswerken gebeurd. En dus nadien, dus na die periode, dus vanaf 22 die 11.900, dus in totaal 102.000 euro. Op heel dat project rust er dan ook nog interesten, en dat is ook nog een belangrijk bedrag, in 83.406, dat zijn de interesten aan dat project dat daar zijn. Tenslotte heeft u ook nog gevraagd of er... het is natuurlijk een kostprijs die we halen voor dat tracé en onze mogelijkheden over te maken. En uiteindelijk, als er een keuze gemaakt is, zullen we dan kijken wat we daarmee kunnen doen. Hopelijk intussen kan ons een vastgoedexpert ons daar ook nog goed in begeleiden, optimaal in begeleiden. Ten slotte vraagt u of dat er in die procedures, of ik denk dan de laatste procedure, dat u dan vooral het over heeft. Daar was destijds al een vonnis gemaakt in november 2021 van het vredegerecht van Boom, waarin de huur, achterstallen en de bezettingsvergoeding aan ons toegewezen is geworden. Dat was voor 17.950 euro en waar we toen in het vonnis ook de macht in kregen om de huurwaarborg daarvoor aan te wenden. En die is ook effectief verzilverd geraakt. Dat was 9.300 euro dat er afgeraakt is geworden. En die zaak is dan in voortzetting geplaatst. Dat was in de periode van interpellatie, de dag zelf of de dag voordien. Maar daar heeft de raadsman van IGAN heeft zich toen beperkt tot de huurschade te laten begroten op 1 euro provisioneel. Omdat dus die huurders die zijn naar Amerika vertrokken en het heeft weinig zin om daar te gaan ten uitvoerleggingen te doen. We hebben navolgend nog onderzoek gedaan of dat waren mensen uit een Scandinavische afkomst. Die hadden blijkbaar nog bezittingen in Spanje, dat hebben we nog onderzocht enzovoort. Maar ja, goed, dat zijn zware kosten die we niet verder hebben gemaakt. Wat betreft de terugbetalingen die er wel zijn voor die tweede huurder, hebben we dan onze huurwaarborg kunnen verzilveren. De huurschade zelf is niet uitgesproken geworden. Wat ook nog wel heel belangrijk is, is die een eerste huurder die dat er ook is, die een wel veel meer huurachterstand had en die is nagenoeg bij of die is aan het afbetalen. Want intussen, dat heb ik u daarnet ook nog niet vermeld, hebben we al aan 145.000 euro aan huurinkomsten eigenlijk kunnen recupereren. Dus op dat bedrag dat we dan benoemd hebben daar straks, daar zitten dus die recuperatie ook van de huurinkomsten. Veel cijfers, ik kan ze eventueel straks ook bezorgen als dat gemakkelijk is achter de comma. Dat is dan eigenlijk het antwoord op uw vraag. Ik heb ermee gezegd.
Dank u, Schepen. Mevrouw Van de Wild.
Dank u wel, Schepen, voor die toch weer zeer uitgebreide en gedetailleerde toelichting. Het blijft een moeilijk verhaal. En ik ben er niet meer over begonnen, maar u hebt het zelf aangehaald. De villa is indertijd aangekocht om opportuniteitsredenen, maar ja, de opportuniteit is nog altijd wachtende. En als je de plannen van de Vlaamse regering ziet, ook voor andere circuits hier in onze gemeente, dan kunnen we inderdaad, zoals Schepen Antonio daar straks zei, misschien nog wel wachten op Godot wat dit betreft. Ik vind het een pijnlijk verhaal, omdat het gaat over veel geld. En uiteindelijk, wat er nu gebeurt met die villa, ja, dat is niet ongewoon, dat is niet bewoond. En daardoor leidt dat schade, dat brokkelt af. Dus dat vraagt onderhoud. Onderhoud dat niet kan gecompenseerd worden door huurgelden. En dat vind ik dus bijzonder spijtig. Het is natuurlijk niet... je hebt daar nu een vastgoedexpert voor opgezet. Die mens zal ook wel zijn loon vragen. Maar uiteindelijk is dat niet de taak van de gemeente. Al bij al kost die opportuniteit van 2015 ons eigenlijk veel geld. Sorry.
Dank u, mevrouw Van der Wild. Nog een toevoeging iemand of kunnen we hiermee het debat afsluiten? Schip de Schipper.
Een korte repliek daarop. Ja, dat zullen we moeten afwachten. Hè. We hebben nu de uitkomst die we gedaan hebben. We wachten op een tracé-standpunt. Misschien gaat dat er versneld komen nu we met die FTI-innovatie- en tewerkstellingsproject, dat men daar toch in de Ruppelstreek Misschien daar, dat we daar een versnelling kunnen maken, ik weet het niet, maar de afrekening zal op het einde natuurlijk komen. Ik denk in 2015 dat er misschien wel een op dat ogenblik een heel goede beslissing genomen wordt. En we zullen moeten bekijken wanneer dat daar een keuze over dat traject gemaakt is.
Dank u. Goed, einde van de eerste interpellatie. Breng ons bij de tweede interpellatie van meneer Bart Peters over het vuurwerk tijdens Tomorrowland. Meneer Peters, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Goedenavond allemaal. Het festival Tomorrowland is ruim een maand achter de rug en de eerste analyses van het festival zullen gemaakt zijn. Wat moet er beter volgend jaar? Wat moet er anders volgend jaar? En wat gaan we niet meer doen volgend jaar? En een van de zaken die volgens Vooruit en Groen niet meer mogen doorgaan, de volgende edities van Tomorrowland, is het afsteken van het vuurwerk. Het vuurwerk wordt tijdens ieder festivalavond 3 keer afgestoken binnen de 2 uur. In totaal gebeurt dit tijdens de duur van het festival 18 keer. De organisatie van Tomorrowland heeft de mond vol van de slogan Love Your Neighbors. Een mooie slogan is het om je buren lief te hebben, maar behoren de dieren en de kleine kinderen van de buren daar dan ook niet bij. Sinds mei 19 geldt in Vlaanderen een algemeen verbod op het afsteken van feestvuurwerk. De burgemeester kan wel toestemming verlenen om het feestvuurwerk te laten doorgaan en de organisatie van Tomorrowland zal deze toestemming ook wel krijgen. Voor de schepenen van dierenwelzijn in onze gemeente moet die toch ook zeer gevoelig liggen. In onze gemeente is het vuurwerk tijdens de Trumstjaarmarkt al enkele jaren vervangen door een lichtspektakel, mede omwille van het dierenwelzijn. Het is voor Vooruit en Groen dan ook opmerkelijk dat Tomorrowland wel de goedkeuring krijgt om nog steeds vuurwerk te mogen afsteken. Bovendien organiseert Tomorrowland gedurende het festival een entertainment campus. Een project dat deel uitmaakt van FTI, Flanders Technology and Innovation, en waar minister-president Jan Bon voluit voor gaat. Een uitgelezen kans voor de people of tomorrow om met het FTI-project aan de slag te gaan en te kiezen voor een diervriendelijk alternatief van het vuurwerk. En dit kan op allerhande innovatieve manieren. Een lichtspektakel, een lasershow of zelfs een droneshow behoren tot de mogelijkheden. Vooruit en Groen had dan ook de volgende vraag. Zal ons bestuur in samenspraak met het bestuur van Boom bij de onderhandeling met de organisatie van Tomorrowland voor de volgende edities een vuurwerkverbod laten opleggen? Ik dank u.
Dank u, meneer Peters. Schepen Antonio, u heeft het woord.
Ja, dank u, voorzitter. Collega, laat me eerst al starten met te zeggen dat ik als schepen voor dierenwelzijn uiteraard daar gevoelig aan ben. Laat dat heel duidelijk zijn, zowel voor dierenwelzijn, maar ook voor kleine kinderen, zoals u gezegd hebt, die luide knallen, dat schrikt op. Dat is ook de reden waarom dat we jaren geleden al bij de organisatie hebben gepleten voor een alternatief. Zij stonden daar niet afkerig tegenover. Zij hebben altijd gezegd van, we begrijpen dat. Ik denk dat dat met die helikopters bijvoorbeeld ook het geval was. Dat ze zeggen, oké, ja, we weten het wel en we zoeken naar mogelijkheden. En ondertussen is dat ook al veel verminderd. Dus we zijn daar op de goede weg om telkens als we problemen ondervinden of zaken die ons storen, denk terug vroeger aan het afval op de straten, hebben ze ook een oplossing voor gevonden. Dus zij waren ook hier naar oplossingen aan het zoeken. Onder meer die droneshow hadden zij in gedachten. Ik denk dat als jullie al eens op het internet gekeken hebben, hoe dat ze dat in China aanpakken, ja, dat is onvoorstelbaar hoe dat ja, ook een zeer indrukwekkend schouwspel is. Zij hebben daar ook aan gedacht, maar hebben ons laten weten dat staat nog niet op punt. Wat ik nu over spreek is een half jaar geleden bijvoorbeeld. Hè. Dat staat nog niet op punt. Ik kan bedenken dat misschien naar veiligheid toe, als er zo een uitvalt en die valt misschien op mensen. Allee, ze moeten dat langs alle kanten bekijken, maar ze staan er alleszins voor open om een alternatieve te zoeken. Ten tweede, ja, waar hebben wij iets over te zeggen? Waar wij vooral iets over te zeggen is op ons grondgebied, de gathering. Donderdagavond, als de mensen van de camping toekomen. En daar zijn zij al akkoord gegaan om de luide knallen achterwege te laten. En dat vuurwerk is veel afgezwakt, is meer lager en minder luide knallen. Vanaf 2022 hebben ze dat al doorgevoerd. Dus daar hebben we eigenlijk al de vruchten gezien van onze suggesties. Wat het festival betreft, ja, dat ligt niet op ons grondgebied, dat is boom. Dat hebben wij dus, zoals ik al net zei, ook naar gevraagd. Maar uiteindelijk is het daar boom die de beslissing neemt. En daar heeft de organisatie gezegd, het staat nog niet op punt, wij kunnen daar nu nog niet van tussen. En het festival kan niet zonder dat vuurwerk. Voor ons is dat één en ondeelbaar. Met andere woorden, van, als je daaraan raakt, als boom morgen moet zeggen, je mag geen vuurwerk afsteken, is er een majeur probleem voor Tomorrowland. Dat hebben ze ons heel duidelijk en ook de buurgemeente laten verstaan. Het is ook zo dat zij al stappen hebben genomen dat ze een bericht uitsturen, zodat ze laten weten wanneer, dat kun je op intekenen, als bijvoorbeeld eigenaar van paarden of van dieren, om op die manier daar uit de eerste hand te weten wanneer dat vuurwerk zal afgestoken worden. Dus ik leef daar op goede hoop, en FTI kan daar zeker misschien nog zelfs een handje in helpen, dat zij daar zullen blijven zoeken naar alternatieven. Maar op deze moment hebben we daar nog geen akkoord voor gekregen. Ik ben al blij dat ze het afgezwakt hebben hier op de gathering. En wat het festival betreft, ja goed, we zullen zien. We zullen alleszins blijven bij die besprekingen aangeven. En ik heb er goede hoop op dat daar nog wel een oplossing voor gevonden wordt. Ze hebben dat voor dat vuil op straat gevonden, ze hebben dat voor die helikopters gevonden. Ik neem aan dat ze dat uiteindelijk voor dat vuurwerk ook nog wel zullen vinden.
Dank u, Schepen. Volstaat dat als antwoord voor u? Of heeft u nog vragen? Dank u, meneer Peters. Dat brengt ons bij de derde interpellatie, die van mevrouw Jacobs, aangaande het onderhoud van het park Serenbeemden. Mevrouw Jacobs, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Nu, groen onderhoud is al jaren een heikel punt in onze gemeente en de Vooruit- en Groen-fractie heeft dit al meerdere malen ter sprake gebracht op deze raad. Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werden er kredieten vrijgemaakt ten bedrage van 100.000 euro. Dit bedrag is bestemd voor de opfrissing van de gemeentelijke parken van Ter Hagen en Reet. Het gemeentelijk park Serenbeemden ligt er volgens het Schepencollege, dat is toen gezegd bij de bespreking van het meerjarenplan, nog goed bij. Onze fractie en ook menig Rumstenaar delen deze mening echter niet. Het park ligt er op verschillende plaatsen verwaarloosd bij. Zitbanken zijn overwokerd door begroeiing. Wandelpaden zijn niet meer zichtbaar en op sommige plaatsen nog moeilijk toegankelijk. Struiken worden overwokerd door onkruid en bramen. Dode bomen en dode dorre takken worden niet verwijderd. Sommige borden van de poëzieroute zijn niet meer leesbaar door overhangende begroeiing of zijn beschadigd. Nu, als je me niet gelooft, ik ga nu foto's afgeven aan Schepen Antonio. Daarom vragen wij ook, dus Vooruit en Groen-fractie, aan de gemeenteraad om over te gaan tot volgende beslissing. Artikel 1. Het park Serenbeemden terug in ere te herstellen en prioriteit te geven aan de punten die reeds vernoemd werden, dus zitbanken vrij te maken van begroeiing, wandelpaden terug vrij en toegankelijk te maken, struiken te ontdoen van onkruid en bramen, dode bomen, dode takken en dorre takken te verwijderen, de borden van de poëzieroute terug leesbaar te maken. En hiervoor, in artikel 2, de nodige budgetten hiervoor vrij te maken. Dank u.
Dank u, mevrouw Jacobs. De Schepen is de foto's nog aan het bekijken. Voilà, Schepen Antonio, u heeft het woord.
Ja, dank u, voorzitter. Collega's. Ja, ik heb net even de foto's bekeken. Ik was nieuwsgierig. En ik heb gezien dat er een aantal foto's zijn die we samengenomen hebben. In de zin van, ik heb die ook genomen. Ik ga ze u trouwens nu laten zien. En u gaat zien dat een aantal van die foto's ook terug gaan komen in, hier achter mij op het scherm. Maar als inleiding wil ik toch vooral dat een stuk nuanceren. Ik wil dat nuanceren omdat de eerste foto's die ik nu ga laten zien, die heb ik vandaag gaan nemen. En Ik hoop dat u dat met mij eens bent. Of ik kan alleszins niet overtuigd worden om te zeggen dat park trekt op niks. Zoals jullie het nu zeggen, van dat moet in ere hersteld worden. Ik ga u laten zien. Ik vind dat een mooie foto. Ik ga u de volgende laten zien. Ik vind dat ook een mooie foto. Ik ga u deze laten zien. Dat lijkt mij ook netjes. En dan hier het bruggetje met daarachter een bank. Ook oké. Pas op, ik heb 7 foto's die gelijkaardig zijn met wat u mij nu laat zien. En die dus van dezelfde locatie zijn, die niet oké zijn. Hè. Dus laat dat duidelijk zijn. Maar de algemene indruk om te zeggen over ere herstellen, ik vind dat een beetje te sterk uitgedrukt. Ik vind dat niet correct is en niet in overeenstemming is met de realiteit. Ten tweede de poëzieroute. U ziet hier een bordje en een volgend bordje en ook nog een bordje. Ik heb er lukraak een aantal uitgenomen. Die lijken mij ook oké. Ik durf er mijn hand niet voor in het vuur steken dat die de voorbije 2-3 maanden er altijd zo bij gelegen hebben. Het kan goed zijn dat voordat deze struiken bijvoorbeeld gesnoeid werden, dat bord niet meer zichtbaar was of moeilijker zichtbaar was. Dat geef ik grif toe. Maar goed, daarom zijn er ook snoeimomenten om te zorgen dat, we zouden ook daar misschien een hele grote hap kunnen uitdoen, dat het een halve meter nodig heeft voordat het aan dat bordje kan komen. Maar ja, dan gaat dan misschien die struik of dat uitzicht van die struik ook niet ten goede komen en misschien wat drastisch zijn. Maar goed, dat zijn dan keuzes waar we samen over van gedachten kunnen wisselen. Ik sta daar open voor alle suggesties. Maar om nu te zeggen dat die poëzieroute, dat allemaal kommer en kwel is, denk dat ik met die foto's hier aangeef, dat ook wel meevalt. Zelfs komen er nog andere foto's. Wat de banken betreft heb ik hier ook een aantal foto's bij. Dat is de zitbank. Hier nog één. De volgende. Ook daar denk ik dat mensen rustig kunnen plaatsnemen. Dat niet direct storend is met begroeiing. Nu ga ik een aantal andere foto's laten zien. Ik heb ze wel moeten zoeken. Ik kan ze op één hand tellen. Hier zie je een bordje van de poëzieroute die inderdaad minder zichtbaar is. Daar hangt daar een braam voor en die struik is al redelijk uit de kluiten gewassen en heeft dat een stukje wat ingenomen. Het is nog zichtbaar, maar het komt toch al op het randje. Een volgende, die heb jij ook in de map zitten, is inderdaad een bordje dat afgebroken is. Allicht heeft daar iemand zijn voet is tegengezet of iets anders en is dat afgebroken, dus dat moet vernieuwd worden. Dat is stuk, dus daar hebt u zeker helemaal gelijk in. En hier ook een bank. Ik heb er één kunnen vinden die dus niet oké was naar mijn smaak. En dat is vooral op het eilandje. Hè. Dus waar dat je het bruggetje hebt naar het eilandje op de grote vijver. Ook dat ga ik zelfs nog wat toelichten wat het riet betreft. Dat is nog iets anders. Maar ik zie dat de foto's die je mij bezorgd hebt, dat die vooral daarvan komen. Hè. Het is vooral die bank, het is vooral daar dat weggetje naar de twee banken die erachter staan, waar jongeren ook al eens vaak samenkomen. Daar liggen wat pakjes chips. Ik heb die foto's ook naar het meldpunt gestuurd om te zorgen dat moet aangepakt worden. En ik heb een sterk vermoeden dat onze dienst dat gewoon vergeten is. Dat zij niet over dat bruggetje zijn gegaan en dat stukje eiland niet onderhouden is. Ik heb ook één weg gevonden. Ik zie ook dat die aantekening gemaakt is bij u op de kaart. Dat is tussen de vijver en de Ruppeldijk, waar dat inderdaad braamstruiken over het struikgewas hangt en dus wandelaars kan bezeren of fietsers, omdat dat met prikkels is, dus dat moet weggenomen worden. Tot zover mijn presentatie. Dus, conclusie. Ik vind dat in ere herstellen te sterk uitgedrukt is, dat niet het geval is, dat het park er wel goed bij ligt. En er zijn inderdaad, de foto's heb ik hier net getoond, bewijs dat er op een aantal plaatsen nog verbetering mogelijk is. Die bank die vergeten is, die doornen die hier overhangen en die poëzieroute, daar is ook nog één bordje op dat eiland trouwens, dat moet je al wat weten staan, dat zal dat is ook afgebroken, is zelfs verdwenen. Dus er zijn zeker minstens 2 panelen die moeten verbeterd worden. Waar heb ik het nog niet over gehad? Dat is over de wandelpaden. Daar wil ik het toch even over hebben. Ik ga daar nog een foto bij halen. Dat is deze. Misschien dat sommigen onder jullie kunnen zeggen, ja Schepen, hier kan ik u volgen bij den deze achter mij en bij den deze ook, maar hier op die wandelpaden zie je zo wat groen, ja dat is toch niet de bedoeling. Ja, dat is een keuze die we kunnen maken. De andere foto hier van deze wandelweg, ja, dat zijn klinkers. Hè. Daar komt veel minder begroeiing door. Deze foto is dolomiet, steengruis. Dat kun je niet voorkomen. We hebben dat ook op onze begraafplaatsen. Daar hebt u dat trouwens ook al eens in het verleden aangegeven. De begraafplaats van Ter Hagen was het nog, als ik me goed herinner. Wat je gezegd hebt van, ja, kijk, dat kan toch niet. Als we dit niet kunnen accepteren, dan moeten we dat uitbreken en moeten we daar klinkers leggen. De andere mogelijkheid is met pesticiden beginnen en dat wegspuiten. Maar het volledig heraanleggen, alles eraf doen, terug een worteldoek leggen en er terug dolomiet in doen. Dat kunnen we ook doen. Maar na een paar jaren krijg je dat onvermijdelijk datzelfde effect. Dat kun je niet vermijden zonder dat je pesticiden gebruikt. En dat mogen we niet meer gebruiken, dat willen we ook niet meer doen. Dus als we meer willen evolueren naar een natuurlijk park, en ik begrijp dat daar ook verschillende meningen over zijn, hè? Dat is trouwens voor onze parkbegraafplaatsen net hetzelfde, dat zeker mensen die van een oudere generatie zijn en het vroeger nog anders gekend hebben, waar dat er ja, enkeljarige bloemetjes geplant werden, dat er elk sprietje onkruid door onze hoveniers weggenomen werd, die zien dat met leden ogen aan, want voor hen is dat niet verzorgd. Voor andere mensen is dat net natuurlijk. En heeft dat een meerwaarde voor de biodiversiteit en de fauna en de flora. Vandaar dat ik dus die wandelpaden met die semi-verharding toch een stuk wil nuanceren. En dat ik dit persoonlijk nog wel aanvaardbaar vind, maar ik weet dat ik me daar op glad ijs begeef en dat niet alle inwoners het met mij eens zullen zijn. Ik wil gerust het geweer van schouder veranderen als we hier met heel de gemeenteraad zeggen we gaan dat anders doen. Maar dan is mijn voorstel dolomiet uitbreken en klinkers leggen. En dan zijn we terug verharding aan het doen, waar ik nu ook voel dat de tendens op het nationaal niveau net het tegenovergestelde wil bewerkstelligen. Het tweede punt is die dode takken. Zolang dat die niet storen, met andere woorden, dat die dus niet over een weggetje liggen of over een bruggetje liggen, is het niet de bedoeling om die met man en macht allemaal weg te gaan nemen. Dat heeft ook weer een meerwaarde voor de natuur. Dat is een stuk ja, ecologisch parkbeheer. Daar groeien dan paddenstoelen op. Daar hebben verschillende diersoorten ook weer een voordeel bij. Als we alles te proper willen onderhouden en continu alles willen wegdoen, dan zijn we met een heel kunstmatige bedoeling bezig. Het is uiteindelijk een park. Hè. Het is geen plein, het is een park. Wat dat riet betreft, want daar heb ik ook een foto in uw map zien passeren, of een aantal, de meeste, heel wat foto's gaan daarover. Ja, dat is een moeilijke zaak. Het park is jaren geleden heraangelegd. En de ontwerper heeft er toen, en ongetwijfeld is de gemeenteraad daar, het Schepencollege, toen mee akkoord gegaan om daar ook rietplanten aan te planten. Is dat een verkeerde keuze geweest? Ik denk dat niemand voorzien had dat dat zo'n woekering zou met zich meebrengen. En dat eigenlijk heel die vijver, dat niet alleen over de wanden gaat van die vijver, waar dat ze ooit aangeplant zijn, maar dat dat tegen lange duur heel die vijver eigenlijk heeft ingenomen. Niet alleen de vijver in het park, maar ook aan de rand van het park, aan de drie rivieren, waar vroeger de open zwemdok was. Ja, is dat bijna volledig aan al die randen, overal waar dat riet zijn voedingsbodem kan vinden en waar dat water niet diep genoeg is, ja, heeft dat zich gesetteld. Zodanig dat zelfs die vlonderpaden, waar je normaal een uitzicht moet hebben op de vijver, ja, dat volledig eigenlijk aan het zicht onttrokken wordt. En dat zelfs nog erger, door die vlonderpaden gewoon dat riet omhoog komt. We zitten daar met onze handen in het haar. Dat is een van de redenen waarom dat we wel zouden kunnen nadenken over een grondige heraanleg van het park, alleszins wat die vijvers dan betreft. Maar dat zou zo grondig zijn dat je daar gigantische budgetten voor nodig hebt om heel dat spel uit te graven, met wortel en al dat riet weg te doen, dat er geen spritje meer blijft zitten, om daar terug een open vijver van te maken. We spreken over de honderdduizenden euro's. Wij hebben dat er op dit moment als bestuur niet voor over. We hebben gezegd van kijk, het is een ecologisch parkbeheer. Dat riet is er nu eenmaal, we krijgen het niet weg. Het enige dat we kunnen doen is die vlonderpaadjes met een grasmaaier afrijden. Is dat goed? Nee. Kan het anders, wat ik u net gezegd heb, een hele grondige extreme makeover. Maar dat gaat zoveel geld kosten en zo'n ja, werken met zich meebrengen dat je eigenlijk heel dat park terug overhoop aan het halen bent, dan krijg je niet meer die foto's die ik net hierachter had zien. Hè. Dan krijg je terug aarde en terug gras dat helemaal moet ingroeien, een vijver, waar dat ja, toch wel... niet op een maand tijd is dat gedaan. Hè. Daar zijn ze een jaar aan bezig, minstens, om dat helemaal met een aannemer te gaan aanleggen. En dat hebben wij er op dit moment niet voor over. Dus dat, collega Jacobs, is de reden waarom dat wij de vorige keer gezegd hebben, het park van Rumst ligt er nog goed bij en wij reserveren wel geld om een vernieuwing, een opfrissing te doen van het park van Ter Hagen, waar we volop aan bezig zijn, en ook van het park van Reet. Wat één dode boom betreft, die je ook een foto van genomen hebt, wel, die zal bij het volgende inboetseizoen vervangen worden. Dat is een nieuwe aanplant die het niet gehaald heeft. Ongetwijfeld in een drogere periode heeft die niet geworteld. En die zal dus moeten vervangen worden bij de komende inboet binnenkort. Ik hoop dus dat ik hiermee een afdoende antwoord heb gegeven op uw interpellatie. Mijn voorstel is dus om deze interpellatie, collega's, niet goed te keuren. Niet omwille van de foto's die erbij zitten, die ik nu duidelijk genuanceerd heb. Wat die vijver betreft, wat die vlonderpaden betreft en wat Ariet betreft. Daar kunnen we niks aan doen dan wat we er nu al aan doen. En wat de andere foto's betreft, die herken ik. Maar die zijn minimaal, die komen in ons meldpunt. Die gaan aangepakt worden in de komende... Binnen dit en 14 dagen moet dat opgelost zijn. Dat gaan we doen. En ik zou u durven suggereren dat in de toekomst, als je zo'n zaken ziet, je hebt er foto's van genomen, stuur ze door naar het meldpunt. Zet mij desnoods in cc, dat ik er weet van heb dat ik het ook... Ik heb wekelijks overleg met ons afdelingshoofd. Ik heb dat nu trouwens ook gedaan naar aanleiding van deze interpellatie. Hij zal dat ook met zijn dienst opnemen. Maar ik vind niet dat we deze interpellatie, zoals het voorstel nu geformuleerd is, moeten goedkeuren, omdat de foto's spreken hier duidelijk dat ik vind dat dat de huidige situatie onrecht aandoen zou zijn.
Dank u, Schepen, voor dit ruime antwoord. Mevrouw Jacobs, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de foto's die u natuurlijk genomen hebt, zijn vooral van de voorste kant, de kant die gericht is naar het dorp, eigenlijk genomen. Hè. Terwijl hoe meer dat je eigenlijk naar de Rupeldijk gaat, hoe verwaarlozer toch, sorry dat ik het dan weer in de mond neem, hoe verwaarlozer het park er toch bij ligt. Hè. Het heeft juist ATV-vertellingen geweest, dus uiteraard is daar aan de voorkant is alles netjes opgemaakt geweest. Dat is één. Sorry voor de uitdrukking, maar ik zou het bijna schone schijn durven noemen. Hè. De voorkant van het park ligt er netjes bij, maar hoe meer dat je het park ingaat, hoe slechter, sorry, dat het erbij ligt. Nu, wat betreft van de paden, ja, oké, nee, we gaan niet verharden, volledig met akkoord, laat dat duidelijk zijn. Maar je mocht ook niet vergeten, Schepen Antonio, er is een groot woon- en zorgcentrum niet ver van het park. En er gaan toch heel veel senioren die met een rollator gaan wandelen in het park en die niet overal niet meer door kunnen geraken. Dat is echt, hè? Ik fantaseer dat niet, hè? Dat is dan toch een aandachtspunt. U weet, senioren bewegen, in beweging blijft belangrijk. Die pakken hun auto niet meer. Dus dat park is echt wel een uitlaatklep voor die mensen. En die proberen al eens een ander toertje te nemen, maar dat gaat niet, want ze raken er niet meer door. En over dat riet, er is maar één foto met riet, hè, voor alle duidelijkheid. Allee, de andere foto's, quasi geen riet. Wat betreft die dode bomen, u zegt één dode boom, het zijn er zeker drie. En dan spreek ik niet van die laatste die een ontworteld is, die reken ik dan nog niet mee. Dus ja, ik vraag hier toch wel aandacht voor het onderhoud van het ganse park en niet enkel alleen voor de voorkant, zal ik maar noemen. Dus ook meer naar de Rupeldijk toe, dat daar de nodige aandacht aan besteed wordt. En besteed dat... Dat is noods uit. Ik begrijp dat de werkdruk van de personeelsleden heel hoog is en dat dat moeilijk is voor die mensen, maar tracht dat is noods uit te besteden en dat op die manier op te lossen. En vandaar dat we ook graag die budgetten hadden zien.
Dank u, Schepen Antonio. Ik kan nog antwoorden.
Ja, collega, ik kan alleen maar vaststellen dat we het dus eens zijn dat we het niet eens zijn. Ik kan dat niet anders doen. U zegt, ik heb één foto van dat riet, ik tel er hier vijf. Ik kan zien waar riet is, ik tel vijf foto's van riet. Die hangen over dat weggetje, die komen door die vlonderpaden. Ik heb u net gezegd, en je zegt van dat is schone schijn, dat is niet waar. Het achterste deel van het park heeft net die vlonderpaadjes, heeft net dat riet. Dus we moeten daar misschien dan frequenter doorgaan om dat riet frequenter af te snijden. Want vanaf dat dat ergens is een windvlaag is, gaat dat riet, zeker als het geregend heeft ook, gaat dat plat liggen en dan hangt dat over die vlonderpaadjes, waardoor dat je dan ja, moeilijk door kunt. De andere foto's zijn dan van die groene zone, van die groene... Ik toon er hier u een, dat ik zeker niet lieg. Hier, daar is die dolomiet begroeid met gazon. Nee, maar dan is... Collega, dat is net wat ik probeer te zeggen. Dan moeten we dat uitbreken en dan moeten we daar klinkers leggen. U zegt net, u bent het met mij eens, ik denk dat uw fractie Vooruit en Groen het ook met mij eens zal zijn dat we dus niet nog bijkomende verharding moeten gaan doen, maar we moeten hier dat we eerder moeten gaan naar ontharding, maar we moeten hier een afweging maken. Die afweging hebben we ook moeten maken op onze parkbegraafplaatsen. Ik begrijp dat voor oudere mensen die moeilijker te been zijn, dat die zeggen van, ik vind dit minder comfortabel. Ik ga dat niet ontkennen, hè? Ik herken dat. Maar de enige oplossing die ik kan bedenken is dat een ander soort verharding leggen. Dan heb je dat probleem niet meer. Met deze verharding kan ik niet voorkomen dat daar groen doorkomt, tenzij dat we met pesticiden gaan werken of dat we tegen lange duur laag op laag op laag er gewoon gaan bovenleggen en in de hoop dat het dan 2 maanden het er niet doorkomt en dat je tegen lange duur de paadjes gaat zien ophogen. Dat kost ons dan wat materiaal, dat kan ook, maar zeker met dolomiet, dat wordt dan tegen lange duur nog wat los zand. Als je daar met een rollator inrijdt, dan zit het heel lang duur nog eens 4 centimeter naar beneden. Dat is ook niet comfortabel. Dus ik versta het probleem heel goed. Ik zeg alleen dat het keuzes maken is. En hier hebben we tot hiertoe de afweging gemaakt van eerder dan voor dat natuurlijke te kiezen en niet bijkomende verharding te gaan doen. En de andere foto's die u geeft, dat zijn de foto's die ik ook getoond heb van die plakkaatjes die minder zijn. Wat de dode bomen betreft, ja... Deze boom is afgestorven, die zal met een inboet vervangen worden. En het andere dat ik gezegd heb van die boom hier die afgestorven is in een plantvak, die doet daar niemand kwaad. Moeten we dan continu elke struik die een afgestorven tak heeft gaan controleren om die af te snoeien? Zolang dat die geen storend effect heeft, dat die niet over een weggetje hangt, is dat voor onze groendienst geen prioriteit. Dus het gaat hier niet over een keuze maken voor een al dan niet privaat bedrijf om ons te gaan helpen. Het gaat hier over principeskeuzes. En ik heb duidelijk de principes die wij nu, die onze dienst nu hanteert, toegelicht. En daar blijf ik op dit moment nog achter staan. Tenzij dat we met z'n allen een andere beslissing nemen, dan wil ik daar gerust oor naar hebben. En dan zullen we moeten oplossingen zoeken met onze dienst.
Dank u, Schepen. Mevrouw Jacobs, een laatste maal, alsjeblieft.
Ja, zeker. Oké. Dus eigenlijk moeten we, als we u volgen, moeten we ons akkoord verklaren met het feit dat de kant langs de Ruipel, dat dat op den duur een ondoordringbaar bos gaat worden. Maar dat je niet meer op de paadjes kunt. En dat je niks niet meer mee kunt doen. Want je wilt er niks doen. Dat is er aan het zeggen.
Ja, dat is dus niet waar, hè. Laat mij duidelijk zijn, ik heb daar vandaag geweest, je kunt op alle paadjes door. Er is 1 pad waar dat de struiken u raken en dat is op dat eilandje. En er is 1 pad tussen de vijver en de Ruppeldijk waar dat er de helft van het pad met die doornen, met die bramen, bemoeilijkt wordt. Niet ondoordringbaar. Wat de vlonderpaadjes betreft, geef ik u gelijk dat daar dat riet afknakt of afbuigt door het gewicht van de regen ongetwijfeld, waardoor dat je zo'n riet moet wegduwen om daar door te geraken. Ik kan maar 1 ding bedenken en dat is onze dienst daar, zoals ik daarnet al zei, frequenter moet doorgaan om dat riet af te snijden. Maar als we dat permanent willen oplossen, dan zullen we daar naar een grondige renovatie moeten om dat riet met wortel en al weg te nemen. En dat is op dit moment niet direct op de planning.
Dank u, Schepen. Ik denk dat het daarmee wel voldoende aandacht heeft gehad. We zullen altijd wel tegenstellingen blijven op dat vlak. Het betreft een voorstel tot besluit of beslissing, dus ik breng het ter stemming. N-VA, nee. CD&V, nee. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, Gillis, dank u. Dat brengt ons bij de laatste interpellatie en dat is die van meneer Kenneth Heijlen en dat gaat over de impact van de vrachtwagenfilter. Meneer Heijlen, u heeft het woord.
Dank u, voorzitter. In juni heeft het college een nieuwe vrachtwagenfilter aangekondigd, waarbij er ook gecommuniceerd zoveel mogelijk rekening gehouden werd met de lokale landbouwers hier in de gemeente. Maar ik ben sindsdien meermaals aangesproken door voornamelijk de jonge boeren en loonwerkers actief in onze gemeente, en die ik ze bijna allemaal gehad heb, omdat de impact van die vrachtwagenfilter toch wel vrij groot is. Een voorbeeld: voor het bereiken van sommige percelen zou er tot 10 kilometer moeten omgereden worden, wat ertoe leidt dat er langer gewerkt moet worden of dat er meer voertuigen moeten ingezet worden om op dezelfde tijdspanne, per weersomstandigheden bijvoorbeeld, het niet mag regenen, alles snel af te krijgen. En hier hangt dan uiteraard een groter prijskaartje aan vast. Dus ik pleit eigenlijk voor om die algemene uitzondering die daarvoor van toepassing was, zeker in reet opnieuw te voorzien. Maar ik heb begrepen dat dat niet kan. Echter moet ik wel vaststellen dat dat in de naburige politiezones dan weer geen probleem lijkt te zijn. Als nationaal ondervoorzitter van KLE, een kleinzoon van voormalige landbouwers in onze gemeente, ligt de landbouw mij na aan het hart en daarom dus de volgende vragen. Is het gemeentebestuur op de hoogte van die toch wel zware impact van die beslissing op onze lokale landbouw? Waarom kan die uitzondering blijkbaar in de naburige politiezones wel gelden? En wat gaat de gemeente eigenlijk doen om toch naar een meer werkbare oplossing voor onze landbouwers te komen? Dank u wel.
Dank u, meneer Heijlen. Burgemeester, u heeft het woord. Gaat u eerst aansluiten? Ja, dat is goed. Voilà, als ik hier even u terug uitkrijg, burgemeester, dan heeft meneer Verschuren nog het woord. Alsjeblieft.
Ja, dank u, voorzitter. Collega's, u weet dat ik een boerenzoon ben en de landbouw mij zeer aan het hart ligt. En ik heb ook iets te maken heb met de plaatselijke vereniging de Landelijke Gilden hier in het Reet Centrum. En wij hebben op onze bestuursvergadering van de Landelijke Gilden op 23 augustus ook dat collegebesluit besproken. En dus we vernemen erin dat de gemeente het zwaar doorkomend verkeer in het centrum wil vermijden door camera's te plaatsen en het vrachtverkeer wil verfijnen. We denken dat daar geen enkele burger tegen dit initiatief kan zijn. Het jammerlijke is natuurlijk wel dat daar ook de landbouwvoertuigen bij inbegrepen zijn. In het verleden werd er steeds een uitzondering gemaakt voor de landbouwvoertuigen. Dat heeft mijn collega Heijlen daar ook al aangebracht. Maar gevolg hiervan is dus dat ook wel vele landbouwers met hun landbouwvoertuigen kilometers moeten rondrijden om op hun perceel te komen, om hun producten te zaaien, onderhouden en te oogsten. Ook de landbouwvoertuigen door de Morenhoevestraat sturen is volgens ons niet realistisch. In het verleden werden hierom reeds problemen vastgesteld. Landelijke Gilde Reet kan dus niet akkoord gaan met de ingaande beslissing. En kilometers rondrijden betekent veel tijdverlies voor onze boeren. In principe doen zij hetzelfde als vrachtwagens welke komen leveren bij handelaars in onze gemeente om onze inwoners te voorzien van producten. De landbouwer brengt zijn product van het veld naar het huis als voeding voor zijn dieren of als te verwerken in andere zaken. Ook heeft iedereen de mond vol van duurzaamheid en streven we naar een ecologische levensstijl. Met al deze kilometers werken we het fileleed in de hand en verhogen we ook nog eens de CO2-uitstoot, wat niet de bedoeling is, denk ik. Dus Landelijke Gilde vraagt om deze beslissing aan te passen. Een oplossing kan zijn de landbouwvoertuigen die hebben een rode nummerplaat van die nummerplaten door te geven, maar dat is ook niet evident, want de aanhangwagens hebben niet altijd rode nummerplaten. En ook zijn er nog een aantal mensen die de landbouw als hobby of als bijberoep hebben en die hebben ook geen rode nummerplaten. Eigenlijk is dus ook geen oplossing. Landelijke Gilde stelt dan voor om de borden uitgezonderd landbouwvoertuigen terug te plaatsen. In andere gemeenten kan dit blijkbaar wel, waar ook trajectcontroles is. Waarom zou dat dan niet kunnen in onze gemeente? En dan nog een bedenking die in het bestuur ook gemaakt wordt. Wat gebeurt er tijdens de 3 maanden wanneer er dagelijks tientallen vrachtwagens door het centrum gaan rijden, welke materiaal aan- en afvoeren voor het Tomorrowland? Gaan al deze vrachtwagens beboet worden die als doorgaand verkeer doorrijden door de zone 30, of gaat men dan de camera's afdekken zoals wel eens ergens anders gebeurt? Hopelijk, wij zien uit naar een degelijke oplossing voor ons land- en tuinbouwers. Want u weet, ik denk dat het een oplossing nodig is. Want u weet, als de boeren eens buiten komen op straat en manifesteren, ik denk niet dat daar de gevolgen van voorzien zijn. Dank u wel.
Dank u, meneer Verschuren. Voilà, burgemeester.
Ja, dank u wel, collega's, voorzitter. Vooraleer Ik op de grond van de vraag wil in te gaan, misschien nog eens heel duidelijk schetsen wat de context en de insteek was van heel het verhaal van de camera's, dat trouwens al legislatuuroverschrijdend is. Het doel is destijds, ik denk dat we dat niet in vraag moeten stellen, om het zwaar doorgaand vrachtverkeer, waar wij tussen A12 en E19 zwaar op getrakteerd worden, om dat uit onze dorpscentra, meervoud, de 2-3 dorpscentra, te kunnen weren. Dat hebben we in 2013 met succes kunnen installeren, vooral op de Asterhagen-Rumst. Toen was dat ook veel minder een probleem, omdat er toen ook gewerkt werd met een tijdsvork. Wat maakte eigenlijk dat we zeer fijnmazig een onderscheid konden maken tussen lokaal verkeer en doorgaand verkeer. En daar werd bovendien ook nog de uitzonderingsborden van uitgezonderd landbouwvoertuigen aan toegevoegd. Wat zeker, denk ik, voor landelijk reed. Maar volgens mij gingen ze in de ganse gemeente een nuance is die het gemeentebestuur toen hanteerde. Die uitgangspunten zijn vandaag de dag vanuit het gemeentebestuur niet gewijzigd. Absoluut niet. Het is nog altijd de doelstelling om dat doorgaand, ik onderlijn het, zwaar verkeer te weren. Wat is dan wel nieuw in het verhaal en met de uitrol, waar we trouwens al 4 jaar mee bezig zijn, omdat u kent dat, we hebben hier al een paar stukken gepresenteerd met heel het verhaal rond de camera's, botsen we alleen door gewijzigde camerawetgeving die conflicteert met, of toch met momenten schijnbaar conflicteert met de verkeerscode. Dat verhaal dat u zegt, collega Huyla, over die tijdsvork, dat staat op losse schroeven. En ook de politie, toen als we ons advies aanvroegen omtrent de juiste signalisatie, die adviseerde, want u hebt dat gezien, de borden zijn al een paar keer veranderd de laatste maanden, van 3,5 ton naar een hoogtemeting en nu staat er terug de vrachtwagen, adviseerde ons om die onderborden allemaal weg te halen om discussies te vermijden. Het voorbeeld van die borden is misschien wel interessant voor straks, omdat dat ook evolutieve wetgeving is die ons ervoor zorgt dat we soms terug iets beter kunnen signaleren wat we eigenlijk beogen. Zijnde dat doorgaand zwaar verkeer te weren. Wij hebben dan uiteindelijk op basis van al die insteken gezocht naar een oplossing. We hebben getracht te kijken naar whitelisting, toch uitzonderingsborden plaatsen tegen een advies in, of alternatieve route te zoeken voor het zwaar verkeer, zonder uitzondering. Zowel voor landbouwers, zowel voor lokale handelaars, maar ook voor doorgaande handelaars. En uiteindelijk met de hoop op elke uithoek in al onze dorpen eigenlijk bereikbaar te kunnen maken. Maar tegelijkertijd niet het kind met badwater te willen wegsmijten en te gaan kijken wat de heersende route vandaag de dag is van het doorgaand verkeer. Dat is vooral van de E19, van de A12 naar de E19, van Rumst naar Reet richting de N171. Ik neem er een paar bij, maar het is op die manier dat naar de kaart gekeken is om eigenlijk een routecirculatieplan te kunnen maken. En het was eigenlijk dat laatste dat op het college in juni achtte om te zeggen van ja, dat zal de beste piste zijn, rekening houdend met het doel, nogmaals, met de alternatieven en de adviezen van de politie. Maar ik moet daar eerlijk in zijn. U bent beiden niet de enige die daarover aangesproken is. Een aantal mensen van het college zijn daar ook al op aangesproken. Dit is ook al een punt geweest op de Landbouwraad, als ik mij niet vergis. En ik denk dat wij zeer veel signalen krijgen waar dat er toch wel bezorgdheden worden geuit vanuit de landbouwsector. Zeker vooral omdat Reet daar nu in het nieuwe systeem komt voor mensen die lokaal werken en die zeggen van kijk, ook van loonwerkers, die zeggen dit is problematisch. De oplossingen dat u naar voren schuift is voor ons niet afdoende en effectief. Vooral, en dat is moeilijk uit te leggen, de commentaar dat het verhaal van de landbouwvoertuigen en het tijdslotsysteem in andere politiezones wel zou kunnen, dat wel frustrerend is dat iets blijkbaar in de politiezone Ruppel wel een hindernis zou zijn. Ik denk dat op basis van die elementen en die signalen is dat we effectief terug heel het, of dat verhaal terug in overweging moeten nemen. Dus wat gaan wij doen naar de toekomst? Op zeer korte tijd opnieuw met de politie dat advies tegen het licht houden en zoeken naar een betere, pasklaardere oplossing. Want ik denk dat er effectief een betere oplossing moet gevonden voor die landbouwers. Om nogmaals, omdat we het originele doel, het doorgaand zwaar verkeer, te weren, moeilijk ruimt met een straf waarbij we in eerste instantie die landbouwsector in landelijk reed daar ook tegelijkertijd op gaan taxeren. Zonder, het zal een zoektocht zijn om opnieuw dat kind met het badwater niet weg te smijten. Er is ook een initiatief genomen om binnen 2 weken met de provinciegouverneur een gesprek te hebben. Dat zal daar ook op de agenda staan. We zullen daar ook zeggen van kijk, dat er soms verschillen zijn tussen de 2 landsdelen, dat gaat meer en meer gebeuren. Maar dat het eigenlijk hier op 10 kilometer een andere insteek is, dat is toch wel zeer moeilijk uit te leggen. Dus het kan onmogelijk zijn dat wij de enigste politiezone of gemeente of regio zijn dat met die conflicten aan de slag gaat. En dat we toch moeten zoeken naar een oplossing die reglementair is, werkbaar is voor de politie en die er ook vooral werkbaar is voor onze lokale gebruikers van ons wegennet. Samengevat, De bezorgdheden zijn gecapteerd. We moeten daarmee aan de slag. We moeten een oplossing hebben. De camera's zijn nog niet actief. We hebben nog even tijd in die zin om daar een betere oplossing voor te komen. Maar ik hoop dat we effectief kunnen komen tot iets dat beter pasbaar is, zodat we nogmaals ons originele doel kunnen verwezenlijken zonder daarbij te veel collateral damage te veroorzaken bij diegenen die we dat zeker niet beogen. Voilà, voorzitter.
Dank u, burgemeester Schepen Antonio. U wenst aan te sluiten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil benadrukken, collega's, als Schepen voor Mobiliteit, dat wij hier met het Schepencollege op één golflengte zitten. Laat dat heel duidelijk zijn wat de burgemeester nu gezegd heeft. Ik sluit me daar 100% bij aan. Als de politie ons een half jaar geleden niet attent had gemaakt op het feit van die onderbordjes uitgezonderd landbouwvoertuig zijn niet oké voor ons, zijn niet wettelijk, dan was daar niks veranderd. Dan had dat gebleven zoals dat was. We hebben toen gezegd, oké, de politie zegt dat. Ze hebben eigenlijk precies principieel gelijk. Ze zetten de puntjes op de i. Blijkbaar zijn we dan de enige zone. Goed, maar het is zo. En we hebben dat uitgevoerd. Uiteraard hebben we toen gezegd van ja, maar wacht, hè, want nu, al onze landbouwers kunnen niet door. Dit kunnen we niet blijven handhaven. Dit kunnen we niet blijven doen. De foto achter mij, die beeld uit wat we dan wel besloten hebben om in een soort overgangsfase versneld te kunnen zeggen hoe willen we dan, zoals de burgemeester zegt, dat doorgaand zwaar verkeer tegenhouden. Wat is die vrachtwagenfilter? Want met de zone 30 heeft het eigenlijk aan zich niks te zien. Wat heeft die vrachtwagenfilter nu nog voor doel? En dan hebben we gezegd van de expressweg. Al het zwaar verkeer dat daarvan komt. Denk aan bijvoorbeeld een aannemer die hier wat verder zit, die van de expressweg komt, die rijdt hier de kerk voorbij en die rijdt naar de berg naar beneden, naar Dollebeek naar beneden. En andersom via Rums Recycling terug naar die expressweg. Ja, dat is wat we willen vermijden. En daarom dat we die onderaan, de Rumsestraat, toe hebben gezet, verboden voor het zwaar verkeer. Liefst met het onderbordje, uitgezonderd gemeentepersoneel, uitgezonderd hulpdiensten en uitgezonderd landbouwers. Maar dat mag dan blijkbaar niet. En we hebben ook gezegd, al het zwaar verkeer dat van Boom komt, van hoek 76, die eigenlijk de Serenbaan moeten indraaien, en wat ons betreft zelfs nog veel eerder al via de Klamp moeten rijden, die dan gewoon hier de Molenstraat zouden voorbijsteken om naar de expressweg te rijden, die willen we ook weren. En dat is die rode pijl helemaal links op het scherm. En al de rest staat open voor het zwaar verkeer en voor de landbouwers en voor onze gemeentedienst en zo verder. Is dat ideaal? Ja, nee. Ik denk dat collega's hier duidelijk en de burgemeester ook gezegd hebben dat we die rode stukken voor onze landbouwers en ook voor de hulpdiensten, voor onze gemeentediensten wil ik zeggen, ja, dat dat heel lastig is. En dat we dat liever niet hebben. We hopen dat we dus een oplossing nog uit de bus kunnen toveren, dat op een of andere manier we terug naar de oude situatie kunnen keren en dan is dat opgelost. Maar tot nader order is het dit, het minimale hinderlijke dat nog altijd te veel hinder is voor onze landbouwers en onze gemeentediensten toekoer. Ofwel gewoon die rode pijlen wegdoen. Dat is tot nader order, totdat we een nieuwe beslissing hebben van de politie of misschien van de gouverneur, zullen we het hiermee moeten doen. Ik wil dat heel duidelijk stellen, dat dat dus geen keuze is geweest vanuit het hart, maar eerder van, ja, hoe kunnen we hier nu met deze nieuwe situatie toch de geit en de kool sparen en die vrachtwagenfilter een stuk overeind houden om niet aannemers vrij spel te geven, maar langs een andere kant om toch te zorgen dat we onze landbouwers zoveel mogelijk hier doorheen nog altijd kunnen laten rijden. Ik hoop dat dat voor iedereen ook visueel verduidelijking geeft.
Dank u, Schepen. Schepen de Bruin, u wenst ook nog aan te sluiten.
Ja, als bevoegd schepen, waar ik toch even het woord nog nemen. Die landbouwers dragen wij allemaal in ons hart mee. En de eerste reacties op onze beslissingen, die hebben we niet lang op zich laten wachten. Ik heb onmiddellijk de landbouwraad bijeengeroepen in samenspraak met mijn collega Antonio. En we daar de grieven aan hoort. En we dachten dat we een oplossing hadden gevonden. Maar helaas, het mocht niet baten. En het stelt mij hoopvol dat ook nu de korpschef en de dingen toch hopelijk op andere gedachten kan gebracht worden, zodat onze landbouwers terug door onze gemeente kunnen rijden. Dank u.
Dank u, Schepen. Dan heb ik meneer Peters. U heeft het woord, meneer Peters.
Dank u, voorzitter. Nu, ik begrijp dat heel goed, hè, dat veel landbouwers dat frustrerend vinden. Maar het probleem ligt me gewoon bij het feit dat destijds heel veel landbouwvoertuigen gebruikt zijn geweest voor grondverzet en puinverzet. Nu, als je dat terugdraait, dan ga je terug dat risico lopen en zet je terug die deur open. Want dan ga je ieder landbouwvoertuig moeten gaan controleren. Daar gaat de politiezone de manschappen niet voor hebben. Die kunnen moeilijk dag en nacht een agent op iedere hoek van de straat gaan zetten. Allee, toch op die assen. Dus ik zal er toch maar eens goed over nadenken. Nu, ik betwijfel het ook sterk dat het al die aannemers zo zwaar geïnvesteerd hebben in landbouwvoertuigen. Hè? Dus waar zit dat ergens? Allee, die komen toch van ergens, hè, die landbouwvoertuigen. Hè? Een aannemer gaat niet investeren in tractoren. Hè? Dus ik vind dat erg, hè, voor die mensen. Hè? En die dat altijd goed gemeend hebben, die zijn nu de dupe van heel de situatie. Dat is het ergste. Maar die dat de kanten eraf gelopen hebben, ja, dat gaan nu de rest verboeten. En oftewel maken we de keuze, we behouden zoals het nu is, en dat ook de burgemeester zegt, of we zetten terug gewoon de deur open. Hè? En dan, ja, laat ze dan maar gaan. Hè?
Dank u mee, Peters. Burgemeester?
Ja, u haalt wel een terecht punt aan. Hè. Het zogenaamde derde vervoer, zeker als dat dan een landbouwer is die ook beide combineert. En dat maakt inderdaad, meneer Verschuren, dat het rode nummerplaatverhaal dat een oplossing geweest. Maar helaas is dat niet werkbaar, om de reden die u ook al hebt opgesomd, dat een risico is. Dat geef ik grif toe. Alleen is natuurlijk de vraag, goed, hoe gaan we daarmee omgaan? Hè? Daarmee dat ik wel met meerdere ijzers in het vuur terug die discussie wil aangaan. En dat ik eigenlijk hoopvol ben, of dat ik hoop dat we toch ergens een oplossing vinden in de keten vaststelling, handhaving en beboeting, waarbij ik denk dat het systeem dat, we moeten daar eerlijk in zijn, opgestart is, denk ik, voor 2013, of in 2013 geïnstalleerd is, waar dat men werkt met een tijdslot. En dat is een frustratie die wij al 4 jaar hebben, dat zeer moeilijk is in deze zone om dat te installeren. Nu, we hebben daar zwaar en lang over gediscussieerd en dat houdt wel degelijk steek. Maar misschien moeten we toch nog eens te raden gaan bij anderen. Vandaar dat gesprek met de gouverneur en hoe dat dan toch daar mogelijkheden biedt om daar wat fijnmaziger te werken, zodat de handhaving ook correct gebeurt. Ik denk niet dat we moeten verwachten dat wij of de politie hun vingers gaan aan verbranden. Maar laat het wel zijn. Ik denk het probleem van het zwaar verkeer, ik wil dat ook niet herleiden, zelfs niet enkel naar die vrachtwagens en die tractoren die dan grondverzet doen. Dat is wel wat zwaarder hier in de dorpscentra. Dat is niet enkel dat is een fractie die effectief door de mazen van het net dreigt te glippen als we naar een alternatieve oplossing zouden gaan. We moeten ons er goed van bewust zijn. Maar als die keuze nog gemaakt zal worden, het is niet dat dan eigenlijk heel die vrachtwagenfilter voor niks is. Ik denk, als u in de tuinwijk gaat staan, dan zie ik daar toch vooral heel veel vrachtwagens doorrijden. En niet zozeer diegenen die allemaal puin verzetten. Ik denk dat dat ook vaak te maken heeft met een aantal bedrijven dat daar natuurlijk wel vatbaar of ontvankelijk voor zijn. Dus ik heb er nog wel een goede oog in dat we daar een passende oplossing kunnen voor vinden. De doelstelling is duidelijk. Het zal alleen zaak zijn om het reglementair en informatica technisch in elkaar te passen, zodat iedereen zich daar met het juiste gevoel naartoe kijkt. En vooral dat we die doelstelling halen, dat doorgaand zwaar verkeer, want laat het wel zijn, lokaal zwaar verkeer, ja, zoals u het er juist zelf zegt, de landbouwer of een lokale handelaar, die moet ook beleverd kunnen worden. Ik denk niet dat de bedoeling is dat we die gaan taxeren.
Dank u, burgemeester. Schepen Antonio.
Ja, ik wou graag nog reageren op collega Peters. Ik begrijp u volkomen, hè, wat je zegt. Ik begrijp dat zeer goed. Onze burgemeester heeft al een van de twee argumenten gegeven die ik ook wou aandragen. Ten eerste, het doorgaans zwaar verkeer is wel een ander probleem dan enkel die tractoren, wat ook een probleem is. Tractoren in de zin van met aanhangwagens en puinverzet en dergelijke. Ik geef u een voorbeeld. Een paar maanden geleden nog, 50 camions van de firma Hens, die van de werf van Braschaat komen, die een expressweg eraf rijden en die hier de Rumse straat nemen voorbij de kerk naar Rums Recycling en terug. He? Om maar een voorbeeld te geven dat het niet alleen die tractoren met aanhangwagens zijn. He? Maar ik wilde vooral reageren op het punt dat u zegt van de politie zou dat niet kunnen controleren. Daar ligt het de moeilijkheid. He? De politie heeft op dit moment geen juridische zekerheid om een onderscheid te maken. collega, de burgemeester, heeft ook gezegd, die rode nummerplaten, dat bestaat niet voor dat onderscheid te maken. Dus een landbouwvoertuig dat met hooi rijdt, is voor de politie net hetzelfde dat dat dan met zo'n aanhangwagen rijdt, met van dat steengruis erop, ergens van een wegenwerken. Dat onderscheid kunnen zij, ze kunnen dat uiteraard maken, je ziet dat, maar ze mogen dat wettelijk niet maken, want voor hen is dat, ja, dat is gewoon zwaar verkeer. Hè. En dat is net ons punt. Eigenlijk zou je daar op langere termijn, zou daar een winst kunnen gemaakt worden, dat je dat onderscheid wel kan maken. Maar dat gaat dus niet. Dus het heeft niet met capaciteit te maken, het heeft gewoon met feit te maken, men kan nu, men mag nu dat onderscheid niet maken. En dat is heel die moeilijkheid met die tractoren, met die aanhangwagens, die dan al eens voor andere doeleinden gebruikt worden dan enkel landbouwproducten, laat het mij zo zeggen. Wat de politie zegt van, voor ons mogen wij dat verschil niet maken, want dan zijn wij eigenlijk met twee maten en twee gewichten bezig. Hoe erg dat ook is, want je ziet duidelijk of dat met iets van landbouw bezig is of niet. Maar goed, het is wat het is. Daar kunnen we blijkbaar niet veel aan veranderen.
Dank u, Schepen. En dan om af te ronden, meneer Verschuren nog.
Ja, collega's, het is inderdaad dat is waar vrachtverkeer, maar als we dat trajectcontrole van 30 per uur al kunnen handhaven, in- en uitgang, dan zal dat al een groot verschil maken tegenover dat ze nu tegen 40, 50 door de straat liggen te crossen. Hè. Dat is toch wel ook wel een serieus verschil. Ik hoop, en ik steun het college, om een oplossing te zoeken. We zullen meezoeken en mee onderhandelen, allee, desnoods, maar we hopen op een oplossing. Dank u wel.
Dank u. Einde debat van deze interpellatie. Akkoord. Goed, dat brengt ons bij de mondelinge vragen. Hè. Ik zie hier twee. Ja. Dan moet u duwen. Dan moet u duwen, hè. Ja, voilà. Goed, meneer Van Keer, u stond er als eerste op.
Goedenavond, collega's. Recent kon in de krant lezen dat de lijn vanaf september verschillende dienstverlening gaat afschaffen omwille van een serieus personeelstekort. En ook in de gemeente Rums zouden er minder bussen gaan rondrijden. Dus hebben we een idee van welke dienstverlening er beperkt zal worden binnen onze gemeente?
Schepen Antonio.
Collega's.
Ja, goed. Ik zal eerst aan...
Ik zal hetzelfde een antwoord geven.
Ik zal eerst aan meneer Verschuren het woord geven om aan te sluiten.
Ja, inderdaad, dat was eigenlijk ook mijn vraag. Want ik heb dan de site van de lijn eens bezien. Daar staat dus op, ja, dat is al hinder in gebeuren, dat is een vermindering. In 10 artikel spreken ze alleen over de 500. In andere artikel spreken ze over de 3 lijnen. Wat is het juist en welke worden juist geschrapt en alles? Dus dat was ook mijn vraag.
Dank u.
We zitten op dezelfde golflengte.
Voilà, Schepen, nu zitten we aan u. Ja.
Voor alle duidelijkheid, voor onze gemeente valt dat, houd vasthouden, relatief nog goed mee. Het gaat maar over 3 buslijnen. En van de 181, die buslijn, is het 1 rit. Om 16:10 van Rums naar Antwerpen. Dus die rit gaat de komende maanden, omwille van personeelstekort bij de lijn, niet meer doorgaan. 16:10. Wat de 508 betreft, de sneldienst, 1 rit. Om 15:45. Van Mechelen naar Rumst. Opnieuw, dus we moeten dat toch wel wat nuanceren, wat er eerst nu gesproken werd over die lijn en die lijn. Het gaat dus over 1 rit op de 181, over een hele week gezien, dat uur. En de 508 ook 1 rit. Wat de 500 betreft, gaat het over een aantal ritten. Dat is telkens heen en terug eigenlijk. Dat is diezelfde bus, als je die hier schrapt. Ja, achteraf komt die ook niet meer terug, want die is niet hinder geraakt. Van Rumst naar Antwerpen om 6:53. En dan terug van Antwerpen naar Mechelen om 8:20. Die bus zit er niet meer in. Voor Mechelen naar Antwerpen om 12:35. En andersom dan om 14:50. Van Mechelen naar Antwerpen om 16:50. Daar blijft het bij. Antwerpen naar Rumst om 18:05. En Antwerpen naar Rumst om 19:05. Dus dat zijn 7 ritten, waarbij er 3 eigenlijk een roulatie zijn. En, of 4 een roulatie zijn. En 3 een aparte. Je moet wel weten dat die laatste, dat we dat ook nu moeten nuanceren. Want in Antwerpen is dat nog een kwartier in dienst. Dus je hebt een bus om 17:50. En je hebt er dan ook een om 17:55. Die zou dan wegvallen. maar om 5:40 een kwartier later is er terug één. Dus je valt eigenlijk voor die 3 uren, 16:50, 18:05, 19:05, val je terug op een half uur een dienst van Antwerpen gezien naar hier, richting Boom. Maar de 182, de 295, de 298, de 351, de 555 en de 556, al die andere lijnen, daar raakt men niet aan, want men heeft gekeken naar de minst drukke momenten. Hè. En voor onze gemeente, omdat wij eigenlijk zo'n gemeente zijn met zoveel lijnen, valt dat eigenlijk nog relatief goed mee, komen wij daar eigenlijk nog relatief goed af, omdat het dan maar die enkele uren zijn op 3 van onze lijnen, en op 2 ervan zelfs maar 1 uur. En bovendien is er ook natuurlijk de app, de routeplanner van de lijn, waarbij dat je je bus eigenlijk letterlijk op het schermpje kan zien volgen. Dat is ook altijd een handigheid. Hè, want ze hebben ons ook gezegd, wij hebben heel wat buslijnen die in private uitbating zijn. Die hebben ook personeelstekorten. Daarom dat er al eens een bus gewoon afgeschaft wordt. Ja, dan wordt het niet zo algemeen aangekondigd. Dan is het gewoon van, iemand staat te wachten en zegt, ja, ze is er precies niet doorgekomen. Hè. Dus ze hebben ons ook verwittigd van, ook bij onze onderaannemers, kan het nog wel eens zijn dat er op een aantal lijnen al is een bus gewoon niet door gaat komen, omdat zij op dit moment geen chauffeur gevonden hebben, dat hij ziek was, dat hij niet kon vervangen worden. Dat om een beetje te duiden hoe dat het zit. Ja.
Schepper, u wenst iets toe te voegen? Ja.
Ik wou daar eigenlijk nog heel kort op inpikken. Ik denk niet dat het... Ja, ik weet niet wat een debat daarover wilt voeren. Ik wil alleen daarover aangeven dat wij ons eigenlijk hier niet moeten daarover verdedigen. Dat is naar de lijn toe. En ik denk dat wij als gemeentebestuur, dat wij onze bezorgdheid moeten uiten op het vlak. En dat wij misschien naar de lijn wel eens mogen aangeven dat wij daar eigenlijk niet mee gediend zijn. Niet tegenstaan dat zij een vergoeding krijgen om de uitbating te doen, dat zij daarop gaan beknibbelen. Ik denk dat dat niet het systeem is. Ik denk dat het eerder aan ons zou kunnen zijn dat wij daar naar de lijn een brief zouden schrijven met te zeggen van dat wij daar niet met akkoord zijn en dat we daar absoluut mee zijn.
Voorzitter, we zijn hier inderdaad de procedure van de mondelinge vraag een beetje aan het uitholen, want dat is een interpellatie. Maar aangezien ik rechtstreeks aangesproken word, wil ik daar ook wel op antwoorden. Ja, collega, uiteraard hebben we aan de lijn onze grieven al duidelijk gemaakt. Hè. Zelfs met die paar, wanneer ik zeg dat valt nog mee, wil dat niet zeggen dat ik dat met plezier aankondig. Hè. Nee. Ik wou alleen zorgen dat er verduidelijking was, waar dat die 2 dagen geleden nog gewoond zijn 3 lijnen van Rumst. Meer wisten we niet. Ik heb nu gezegd, oké, het gaat over maar een paar uren. Ze weten dat we daar niet mee gediend zijn, maar ze hebben ons ook gezegd, van, ja, er is gewoon geen personeel. We kunnen niet meer doen. En voor andere gemeentes heeft het vaak nog veel grotere consequenties. Gaat het over veel meer busritten dan voor onze gemeente, komen we daar eigenlijk nog relatief goed vanaf.
Goed. Dank u. Dan hebben we als laatste mevrouw Schoofs. Annelien Schoofs, u heeft het woord, alstublieft.
Dank u wel. Goedenavond allemaal.
Goedenavond.
Ja, morgen vroeg start het nieuwe schooljaar. En zoals jullie allemaal weten, ligt de veiligheid rond de schoolpark mij heel nauw aan het hart. En ter hoogte van Eiklaar zijn er ja, helaas enkel maar fietsuggestiestroken in plaats van een fietspad, maar dat is iets anders. Maar als ik dan deze week of begin deze week zelf moest vaststellen dat die ook nog helemaal vervaagd zijn, dan hebben die volgens mij niet veel nut voor de veiligheid voor onze kinderen en schoolgaande jeugd. Dus mijn heel dringende vraag, gaan die rode stroken zo snel mogelijk herschilderd worden, dat dat toch terug een opvallende duidelijkheid geeft aan zowel de kinderen als de auto's dat daar rijden. Dank u wel.
Dank u. Schepen Antonio.
Ik neem de processie weg bijna dagelijks, of het scheelt niet veel. Ik rijd dus op die rode fietssuggestiestroken, die eigenlijk misschien okerkleurig hadden moeten zijn. Maar goed, over de kleur kunnen we het dan later nog hebben. Die zijn niet volledig vervaagd. Neem dat van mij aan. Ik ga ook niet durven pretenderen dat die nog nieuw zijn. Dat die spik en pam zijn. Dus we kunnen zien dat we in de toekomst dat inplannen om die een nieuwe laag te geven. Maar ik denk dat ze nog altijd wel zichtbaar genoeg zijn dat automobilisten wel weten van hier rijden fietsers en hier moeten we voorzichtig zijn.
Dank u allemaal. Dat brengt ons bij het einde van deze gemeenteraad die korter voorzien was dan hij uiteindelijk is geworden. Maar goed, we gaan daar nog een klein hoofdstukje aanbreien. U bent allen uitgenodigd op de afscheidsreceptie voor de algemeen directeur, ginderachter, en dan breiden we een einde aan deze mooie avond. Dank u voor uw medewerking